Hallo en welkom bij aflevering 148 van de Anne Hanning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Hanning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag heb ik het gesprek met Jerry van Staveren. Jerry is business coach en helpt ondernemers door slimme online strategieën en complexe sales technieken te vertalen naar hun specifieke situatie. Niet hard werken, maar juist smart werken, zegt Jerry. Niet langer in jouw business, maar juist aan je business werken. Het gesprek hadden we in Houten, bij de locatie van zijn andere bedrijf, The Next Level Media, waarin hij samenwerkt met twee partners en andere experts. Jerry vertelt waarom hij zo graag in de verkoop wilde in dit gesprek. Wat het ideale beeld was dat hij had van de salesmanager, het mooie pak en alles nog meer. En waarom dat in de praktijk zo tegenviel. Dat hij na een zoektocht van verschillende jobs als salesmanager uiteindelijk business coach werd en later dat voor zichzelf ging doen. Aan het einde van het gesprek vertelt Jerry nog hoe hij vooral zijn klanten binnenhaalt en wat de rol is van online en waarom hij direct contact zo belangrijk is. Jerry is een echte salesman. Veel plezier met de inzichten van Jerry. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel.
Yes.
We zitten hier met Jerry van Staveren. Jerry, niet Jerry. Jerry.
Ja, Jerry.
Ja, klopt. Ik heb het net al Jerry te zeggen.
Ja. En, niet de enige hoor.
En Jerry die is ondernemer. We zitten hier in een bedrijfspand waar één van zijn ondernemingen zit. Hij heeft meer, dat gaat hij zo uitleggen. En zijn bedrijf, wat hij voornamelijk doet, waar ik hem het meest van is business coach. En waar hij dan het meest op coach is sales. In ieder geval, dat is wat ik ervan opmaak. Jij bent ooit begonnen op je 15e met sales.
Klopt.
Hoe kan het nou? Want je kan dan nog niet eens.
Mag niet, inderdaad.
Nee, hoe deed dat?
Daarom breek ik het ook niet heel erg in de openbaarheid, maar ja, dat is inderdaad een vrij lang verhaal. Maar waar het op neerkomt is, ik ben enig kind, dus dat is ook een, denk ik, een belangrijke reden voor mijn zelfredzaamheid en dat ik inderdaad goed op mezelf kan zijn. En je had toen de tijd, had je Filmnet en ik ben altijd groot fan van films geweest, nog steeds. En er kwamen films langs als Wall Street, als Glengarry Glen Ross en noem ze allemaal maar op. En eigenlijk, ja, toen ik daarmee in aanraking kwam en ik zag die films, dacht ik echt van ja, dat is het. Dat is hetgeen wat ik ga doen. Dus zo is dat, ja, dat zaadje eigenlijk geplant. En dat is toen inderdaad op mijn 15e ontkiemd. En toen ben ik ben opgegroeid in Amstelveen. En ja, toen in Amstelveen had je Business Reservation Center, BRC. Dat is later uitgegroeid tot Bookit en Wie kent je weg, die grote partij. Maar toen was het nog relatief kleinschalig, zat in Amstelveen. Ik denk op een steenworp van mijn middelbare school af. En ja, geïnspireerd door die films had ik zoiets van, dat moet ik gewoon gaan proberen. Ik zag een krantenwijk, zag ik niet zitten. Ik zag werken in een supermarkt, zag ik niet zitten. Ik dacht gewoon van, ik moet die man in pak worden die inderdaad allemaal van die deals aan het sluiten is. En ja, dat was toen mijn droom, dus dat ben ik gaan najagen. En dat is toen inderdaad ook gelukt op mijn 15e.
Maar hoe kwam je nou binnen dan?
Even simpel gezegd, gewoon volhouden, de aanhouder wint. Na school ging ik dan op mijn fietsje ernaartoe om te vragen, mag ik bij jullie een keer komen werken? En ik denk dat ze na een aantal dagen dat zo zat waren en wisten van, hij gaat waarschijnlijk toch niet weg. Dus laten we maar een keer een kans geven. En kijken of de praktijk je net zo aanspreekt als de theorie. Want in theorie lijkt het natuurlijk wel grappig om met zo'n headset op je telefoon allemaal mensen te gaan bellen. Maar de praktijk is vaak anders. Heel veel mensen hebben daar niet zoveel affiniteit mee met de koude acquisitie en met mensen die ze niet kennen aan de telefoon te krijgen. Dus dat ze hadden zoiets van, we gaan het maar proberen. En dat is eigenlijk een hele leuke, goede start ook voor mij geweest.
Maar het ging jou gelijk goed af?
Nou, het gaat natuurlijk met vallen en opstaan, maar met enthousiasme, zeker in sales. Dan bereik je zeker in het begin een hele hoop. En inderdaad ook gewoon tegen mensen vertellen van, je hebt maar een jongetje van 16, 17, nou, misschien 18 aan de telefoon. Ja, en als je dan die connectie maakt met degene aan de andere kant van de lijn, dan moet ik ook zeggen dat het een leuke business was, hoor. Het had met hotelkamers en overnachtingen te maken. Dus de mensen die je aan de telefoon hebt, dat zijn ook wel de mensen die zich al klaarmaken om lekker een weekendje ertussen uit te gaan. Dus dat is ook wel een...
Maar moest je koud bellen?
Ja, die moesten ook koud bellen. Een van de belangrijkste dingen is gewoon contact onderhouden met de hotels die de kamers verhuren. Dus je moet eigenlijk zo zien dat bepaalde locaties zoals Amsterdam, dat is gigantisch in trek. Dus daar heb je geen kamers beschikbaar. Dus dan moet je op basis van jouw relatie met iemand binnen dat specifieke hotel, moet je zorgen dat je een kamer of het liefst meerdere kamers tot je beschikking krijgt, die jij op je beurt weer kan verkopen. Dus dat...
Oké, je moest er beide kanten op.
Name of the game was dat. Ja, ja. Dat was superleuk, superleuke leerschool. Dus dat was mijn start inderdaad in dit enge saleswereldje.
Ja. Als je de volgende keer dan zo doet. Yes. dit zit gewoon in de podcast voor Danneke.
Ja.
Dus dat maakt niet uit.
Koffie, dat was altijd dichtbij hoor, bij mij.
Bij mij niet zo. Dus was je op je 15e, hoe lang heb je dat gedaan?
Ik heb dat eigenlijk wel, ik moet zeggen met vallen en opstaan. Want op een gegeven moment ga je ook andere dingen proberen. Je probeert je horizon te verbreden. Dus ik ben ook nog een keer in een restaurant werkzaam geweest. Ik heb toen een blauwe maandag echt inderdaad folders gelopen. Gewoon omdat je inderdaad om je heen ziet van iedereen doet dat. En die zijn er heel enthousiast over. Laat ik het ook eens proberen. Maar eigenlijk ben ik altijd weer teruggekomen op het oude vertrouwde sales. Dus ik heb dat af en aan heb ik dat wel een langere periode gedaan.
Maar hoe lang ben je eerste werkgever gewerkt?
Zo. Dan hebben we het nog voor de eeuwwisseling, joh. Dus dat is even lang nadenken. Ik denk 4 jaar zoiets, 3-4 jaar. En toen, op een gegeven moment viel het niet meer te combineren met mijn studie. Ik denk commerciële economie, 5 dagen in de week. En dan tussendoor ook nog, eigenlijk is het je bijbaantje als student zijnde. Maar dat is met alles in de sales. Als je resultaten goed zijn, dan willen ze dat je meer tijd gaat investeren. Dus op een gegeven moment paste dat niet. En dan word je voor het blok gezet van, of je gaat meer werken of... We schakelen je niet meer in. Daar kwam het in het kort gezegd. Het werd dan iets mooier en iets langer verwoord als dit. Maar daar kwam het in het kort wel op neer. Dus toen,
en jij koos voor je studie?
Ik koos voor mijn studie, ja. Ja, ik had grote plannen altijd. Dus toen,
en heb je voor jezelf het gevoel dat de studie daarin van belang is bij je grootste plannen?
Nou, ik kom uit een familie waarin ik de hoogst opgeleide, zeg maar, ben. Dus ik heb van huis uit altijd gehad van, studie is belangrijk, je moet doorleren. Mijn vader is op zijn 15e begonnen met werken, mijn opa is op zijn 15e begonnen met werken. Dus die hebben nooit die kans gehad. Dus dat ik een hbo-opleiding ging doen, dat was binnen mijn familie was dat best wel behoorlijk wat. Dus dat daar het belang ook van, dat was niet alleen voor mij iets, maar dat was voornamelijk ook iets voor de familie, iets wat volbracht moest worden, omdat ik dan wel degene was die niet op zijn 15e echt al voor een baas werkte, maar die, bij gebrek aan een beter woord, die het ging maken, zeg maar.
Ja.
Dus het belang van mijn studie volbrengen, dat was wel altijd aanwezig, ja.
En bracht dat druk met je mee?
Nou, ik ervaarde dat niet zozeer als druk, maar het is meer wel van... Dat zie ik nog steeds. Mijn familie is wel echt van de mouwen opstropen en afspraak is afspraak. Dus het is wel van iets wat je begint, moet je ook wel afmaken. Dus dat, zo ervaarde ik dat wel. Ik ging niet, gedurende de looptijd van een studie zie je heel veel studenten die toch voor iets anders gaan kiezen. Of die toch een andere opleiding gaan doen of toch gaan werken. Ja, dat heb ik nooit gehad. Ik heb wel altijd zoiets gehad van, ik ben net gestart, dus ik ga dit ook afmaken.
En heb je, als je nu terugkijkt, je bent nu bijna 40.
36. Ja, nee. Niet zo oud geluid.
Grapje. Ja. Je bent nu 36, dus...
Ja, klopt.
Dus als je nu terugkijkt, heb je voor jezelf... Want dat is een jaar of 12 geleden, denk ik. 14 geleden dat je bent afgestudeerd.
14. Ja, zo 14, 15 jaar, denk ik, zoiets, ja.
Heb je het gevoel dat het de waarde heeft opgeleverd die je...
Absoluut, absoluut.
In welk opzicht?
Nou, het is... Ik ben zonder daar echt bewust mee bezig te zijn geweest, ben ik toch op een gegeven moment iets geworden, die utopie waar elke werkgever naar op zoek is. Dat ik op mijn 23ste de werkvloer, zeg maar, opkwam als afgestudeerd met inderdaad een bachelor, een BBA, een Bachelor Business Administration. En ik had 8 jaar relevante werkervaring op dat moment, met koude acquisitie, met bellen, met verkoop. Ja, dan ben je 23 en dan heb je, zeg maar, 8 jaar relevante werkervaring en het juiste diploma. Dus dat heeft, zonder dat ik daar op dat moment heel bewust mee bezig ben geweest, heeft dat wel deuren voor mij geopend. Dus dat heeft mij wel geholpen om te staan waar ik nu sta. En dat is niet altijd een weg geweest wat als een komeet de lucht in is gegaan. Het is wel altijd een zoektocht geweest naar van, ja, wat past bij mij en waar kom ik het beste tot mijn recht en waar voel ik me het beste bij.
Mm-hmm. En zijn er nog elementen uit de studie waarvan je zegt, ja, dat gebruik ik nog steeds?
Ja, ik denk het zeer zeker. Het was... Ik moet zeggen dat ik heb toen inderdaad voor de Hogeschool van Amsterdam, voor Leeuwburg, daar geef ik tegenwoordig ook lezingen en workshops voor. Dus dat is ook wel grappig om wat dat betreft te zien dat die cirkel rond is. Maar dat was toen de tijd, was dat een hele vooruitstrevende studie. Ik ben toen het tweede jaar geweest, dus de tweede lichting die studievorm dat pad ging bewandelen. Dat was toen in het leven geroepen, omdat ze erachter kwamen dat heel veel afgestudeerden, die hadden wel de boekenkennis, maar die konden dat niet vertalen naar de praktijk. En er waren heel veel bedrijven, waren met die omscholing heel veel geld kwijt, heel veel geld en tijd en energie kwijt. Toen is die studie in het leven geroepen om je juist te focussen op dat praktijkgerichte, dus om die kennis te vertalen naar de werkvloer. Dus het was 2 jaar echt theorie opdoen in de schoolbanken en daarna moest je echt 2 jaar fulltime stage lopen om inderdaad die praktijkkennis op te doen, maar ondertussen wel je schoolwerk ook nog te doen. Het bestond toen net een adviesrapport te schrijven en alles werd ook zo nagebootst zoals je het in het bedrijfsleven ziet. Dus er was ook echt in een vergaderingsvorm met je team en er was een notulist en er was een voorzitter. En ja, dat zijn allemaal facetten waar je dan op jongere leeftijd, zeg maar, mee in aanraking komt die er gewoon voor zorgen dat je je uren, je meters hebt gemaakt en dat neem je allemaal weer mee in je rugzak.
Ja, dus de studie heeft er wel voor gezorgd dat je makkelijker de baan kon krijgen die je ook werkelijk wilde.
Ik denk meer dat ik me daar op mijn gemak voelde. Dat je je snel kan aanpassen, zeg maar, aan die werkomgeving. Het was geen grote transitie. Het was niet dat je inderdaad in een groot gat viel en dat je de...
Ja, maar de werkgever had op dat moment ook niet zoiets van, oh, moet er iemand weer gelijk omscholen?
Nee, je kon eigenlijk gelijk meedraaien in het geheel en... Ja, wat mij betreft was ook het geluk dat ik... mijn droom was altijd om salesmanager te worden. Dat was inderdaad bij BRC, waar kwam ik daar voor het eerst mee in aanraking. Dus dat was altijd mijn stip aan de horizon, het doel waarnaar ik toewerkte.
Wat is een salesmanager voor jou dan, in je droom?
Nou, toen ik weet nog dat ik inderdaad aankwam en ik had mijn headsetje op die salesvloer, zeg maar. En er was de salesmanager, die had haar eigen kantoor. Dat was een dame in dit geval. En die was mooi gekleed altijd. En die had haar eigen kantoor en die had zo'n headset met een plugje eraan. En die kon bij iedereen kon ze inpluggen en dan het gesprek mee luisteren. En dat was, ja, je hebt het nu rond de eeuwwisseling, zeg maar. Dat was best wel een big deal toen. Dat had bijna niemand. Dat kende je ook niet. Dus... je zag dat zij zelf ook targets moest halen, maar dat ze aan de andere kant ook de verkopers op de vloer aan het helpen was om beter te verkopen, om advies te geven, om ze te helpen om een volgend niveau te bereiken. Dus toen ik dat zag, was dat mijn beeld van een sales manager. En had ik zoiets van, ja, dat is hetgeen wat ik wil doen. Dat is hetgeen wat ik mij later zie doen.
Wat sprak je daar zo bijzonder aan dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik iets ook wat altijd in me heeft gezeten. Ik kan je ook niet precies vertellen waarom de saleskant mij zo trok en waarom die films mij zo aanspraken. Maar dat is gewoon inderdaad altijd zo geweest. En dat heb ik altijd nagejaagd, zeg maar.
Het heeft niet vanuit huis meegekomen.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik zou je ook niet kunnen vertellen hoe dat komt. Dat is gewoon iets wat een stemmetje in mij die mij die kant op...
Want is het niet bij jullie thuis ook een beetje, omdat het natuurlijk van die harde werk waren, omdat er ook iets negatiefs is tegen verkopers? Oh, daar heb je weer zo'n verkoper, een typische verkoper.
Nee, dat is, ik denk inderdaad dat juist verkoop wel altijd een belangrijke facet is geweest binnen mijn familie. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn oma, die, ja, mijn opa is melkboer geweest, die heeft opeens een melkwijk opgezet. Mijn oma is bloemist geweest, dus die zijn allemaal heel autodidact gaan ondernemen. Soms succesvol, soms minder succesvol, maar ze hebben wel altijd zeg maar, dat gedachtegoed gehad. Ik denk dat ik dat wel een beetje zeg maar, heb meegekregen en... Ja, moet je dat zeggen? Mijn ouders waren vrij jong ook dat ze mij kregen. En dan zie je ook wel het belang zeg maar, van omzet. Dat inderdaad, zonder omzet heb je geen bedrijf, maar heb je meer een hobby. Dus dat is wel ja, altijd iets wat ik heel interessant vond om mee bezig te zijn.
Mooi, 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 mooi. Je begon dus bij wat tegenwoordig Bookit heet dan.
Ja.
En sindsdien heb je bij Kenwood, bij Read Business gezeten, bij... Macro, bij de Otto, de uitzendorganisatie, bij Basio Coffee. Dus je hebt heel veel verschillende dingen, maar altijd sales manager, altijd sales.
Altijd sales gerelateerd, ja.
En sales in dit geval betekent voor jou ook de boer op, gewoon echt naar klanten en...
Ja, het hangt een beetje van de organisatie af. En je merkt ook nadat je bij meerdere organisaties bent geweest, dat elk bedrijf ook van sales iets anders maakt. Sales is voor iedereen iets anders. Je ziet vooral inderdaad dat mensen die zich niet met sales actief bezighouden, die hebben vaak het beeld van de gladde verkoper en die zien daar tegenop. Dat ik inderdaad bij Metro, de overkoepelende organisatie van de macro zat, ja, die zagen een salesgesprek meer als een soort groot marktonderzoek, waarbij je vooral heel waardevolle data van jouw gesprekspartner moest inwinnen om te zien van ja, welke leverancier gebruik je nu? Welke producten haal je daar? Waarom heb je voor die leverancier gekozen? Zodat je dat CRM-systeem kon vullen, zeg maar. Omdat hoofdkantoor daar op basis daarvan weer keuzes kon maken. Dus het zijn hele verschillende dingen. Het is, binnen elke organisatie is het ook anders. Maar wat voor mij de saleskant was die mij het meest aanspreekt... en waarmee ik het me meest prettig voel, was toch een beetje dat Amerikaans type... wat het in mijn tijd bij Reed Elsevier was... Dat was echt inderdaad targets en daar ben ik ook inderdaad voor het eerst teamleider. Dus dat waren mijn eerste stappen richting het sales managerschap. Om je teams erin te begeleiden en echt met targets te werken. En daar werkte het ook echt dat, ja, je kreeg per kwartaal kreeg je een target. En je kreeg een half jaar contract als je daar binnenkwam. En dan was het inderdaad één keer je target niet halen was een gele kaart. En twee keer je target niet halen was een rode kaart. En dan werd je contract niet verlengd. Dus dat was wel, die druk zat er wel echt op. En... Ja, dat is wel iets wat mij altijd heeft... Ik heb daar overigens nog steeds wel grijze haren van. Maar dat is wel een hele mooie tijd geweest. Zeker omdat het internet gerelateerd toen was. Het was snel en daar hou ik van. Gewoon platvloers, geen echte piramide-hiërarchie... of piramide-structuur binnen de organisatie. Maar gewoon met z'n allen de schouders eronder zetten en gewoon knallen. En dat is wel iets wat mij echt aanspreekt.
Maar je hebt zo al met al voor elke organisatie ongeveer een jaar gewerkt telkens...
Ja, bij Reed heb ik wel lang gezeten. Daar heb ik denk drie jaar gezeten, vier jaar. Ja, daarna is het een beetje een zoektocht geweest. Ik ben van Reed ben ik overgesprongen naar Otto. Simpelweg omdat zij me de mogelijkheid gaven om sales manager te worden. Binnen Reed was ik maar teamleider. Dus ik had wel 15 jongens en meiden voor me werken, zeg maar, die ik dan begeleidde met verkoopgesprekken, met het behalen van hun targets. Maar... Op papier was ik niet de sales manager die ik in mijn hoofd zeg maar zou moeten zijn. Dat visitekaartje, de auto van de zaak, al die dingen die ik dan voor me zag in een mooi pak. En Otto die gaf mij die mogelijkheid. En dat was denk ik 24, 25. Dus toen had ik inderdaad het visitekaartje, ik had de auto van de zaak. En dan kom je erachter op je 25ste dat die droom die in theorie zo mooi leek en die aan het najagen was, die 8, 9 jaar, in de praktijk toch anders blijkt te zijn. En dat...
Wat was er anders?
Ja, ik ben van nature ben ik meer een product, een dienstverkoper. Omdat een product, zodra je het hebt verkoopt, blijft het hetzelfde. Ik verkoop jou een laptop en die laptop blijft een laptop. Die heb jij dan in het bezit. Bij Otto is het product wat je eigenlijk in essentie verkoopt, zijn mensen. En dat verkoop je inderdaad. Je gaat met die logistiek manager ga je rond de tafel zitten. Je gaat met de directeur rond de tafel zitten. Je maakt afspraken voor een bepaald aantal uren, voor een bepaald marge. En dan moeten die mensen ingezet worden. Alleen... Op dinsdag zijn ze ziek, op woensdag komen ze te laat, op donderdag komen ze niet opdagen. En je hebt heel veel losse factoren en dat trek ik heel slecht. En het komt ook inderdaad weer terug op dat afspraak is afspraak. Als ik zeg maar de afspraak maak van oké, we gaan die mensen inzetten en die gaan de aankomende 4 maanden, 5 dagen in de week voor je werken. Dan verwacht ik ook dat ze daar zijn. Maar als ze er dan niet zijn, dan brengt dat bepaalde frustraties met zich mee. Dus dan ben je heel veel brandjes aan het blussen en heel veel gesprekken met van ja... excuus, beterschap en dat soort dingen. Niets ten nadele van die organisatie, want het is gewoon een hele professionele organisatie die alles gewoon goed geregeld heeft. Alleen het paste gewoon niet bij wat bij mij past, zeg maar. Die connectie zat er niet in. Dus toen, dan word je met je neus op de feiten gedrukt dat een goede theorie nog geen goede praktijk maakt, zeg maar.
En is de functie die ernaar gaat, zijn daar wel voor jou in beeld, zeg maar, de ideale sales managers functies geweest?
Nee.
Want wat is dan het verschil? Nou, lijkt het anders waar. Wat was voor jou dan het plek waarbij de praktijk het dichtst bij de theorie kwam?
Bij Riet was dat echt.
Okay.
Dat is eigenlijk bij de start. En dat heeft me denk ik ook wel een beetje verwend in mijn verdere carrière. Riet Elsevier, die groep mensen, was nog steeds de leukste groep mensen met wie ik ooit heb samengewerkt. De man die mij aannam, wij waren toen echt letterlijk een nieuwe afdeling. Er was nog geen referentiekader voor, zeg maar. Het was letterlijk van, oké, we gaan dit proberen. Wij zijn de pilot voor Engeland, want als het in Nederland werkt, werkt het in Engeland ook. We gaan wel zien waar het schip strandt. Gewoon allemaal de neuzen dezelfde kant op en gewoon gaan. Oogklep op. De man die mij heeft aangenomen, Olivier, ja, dat is nu de directeur van eBay en Marktplaats. En zo'n groep mensen was het ook, weet je. Het was echt snel schakelen, niet denken in beperkingen, maar gewoon inderdaad denken in van, ja, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk omzet, klanten en alles genereren? Alles kon. Dat kan je ook wel zien aan het feit dat ik zonder echt relevante werkervaring als teamleider of salesmanager ben ik dat wel daar geworden. Ze hebben wel die kans gegeven. Het gaat gewoon op basis van je resultaten, maar toch, je moet ze de kost geven, zeg maar, de bedrijven die een jongen van 23, 24 salesmanager of teamleider maken. Dat zijn er niet veel. Dus het was heel vooruitstrevend. En ja, in die latere organisaties niets ten nadele van die partijen. Want het waren stuk voor stuk gewoon hele professionele en goede organisaties. Maar de invulling daarvan was altijd anders. En ja, ik denk dat ik wat dat betreft wel een beetje verpest ben, zeg maar, door die eerste werkervaring. Waar ik dus inderdaad ook het langst heb gezeten. Dus dan wordt het weer een zoektocht naar jezelf en naar van, ja, wat past bij mij? En dan sta je toch weer blind op die functietitel, op salesmanager. Oké, die organisatie, die salesmanager, die gaat wel bij me passen. Nou, ik heb een passie voor koffie, dus ja, salesmanager bij een koffieleverancier. En dan denk je, dat gaat het worden. Maar ja, dat was het weer allemaal net niet. En dat rond die periode werd ik ook vader. Ja, en dan ga je in plaats van, ik ben altijd heel doelgericht geweest. Dus je kijkt altijd naar voren, naar de toekomst, naar de stip aan de horizon waar je naartoe aan het werken bent. En op het moment dat je vader wordt, word je wel gedwongen om ook terug te kijken. En om de balans op te maken. En toen zag ik dat ik, ja, je bent 70, 80 uur aan het werken voor een baas. Je bent bijna nooit thuis. Je bent continu gejaagd, want je moet targets halen, continu afspraken maken. Ja, hoeveel krijg je er dan van mee? Dus toen ben ik echt bewust gaan terugkijken inderdaad van, ja, wat past er nou bij mij? Wat was het, zeg maar, het maatpak wat het beste aanvoelde? En dat was inderdaad het internetgerelateerde bij Riet Elsevier. En op dat moment kwam winst inderdaad op mijn pad. Dus dat was, ik ging er wel van buiten terug naar binnen. Maar het had wel de facetten, zeg maar, die mij aanspraken hebben. Dat ik zoiets had van, ja, dit is wel iets waar ik mijn tanden in kan zetten.
Vandaar, ja, dus winst.nl, ja, van, ja, Elke de Boer.
Ja.
Wat is nu je stip aan de horizon?
Dat is een hele goede vraag, Erno. Ja, wat voor mij inderdaad een hele belangrijke les is geweest, is dat inderdaad die theorie dat dat geen praktijk maakt. En dat je niet moet blind staren op functietitels, op auto's van de zaak en op al dat soort dingen. Want ik weet nog heel goed dat ik toen met de eerste auto van de zaak, inderdaad, met mijn visitekaartje van salesmanager, met mijn opa langs ging voor de verjaardag. Die vierde altijd het verjaardag voor de hele familie, zeg maar. En toen kwam ik aan met mijn mooie auto. En ik had net 80 uur, zeg maar, gewerkt en overal brandjes geblust. En inderdaad, overal maar van hot naar her aan het racen. En met iedereen in gesprek. En toen kwam ik daar aan en ik voelde me van binnen, voelde ik me eigenlijk heel erg uitgewoond, met gebrek aan een beter woord. En toen kwam mijn familie echt naar buiten van, weet je, ja, onze jongen is salesmanager geworden. Die heeft een mooie auto van de zaak. Dat hebben wij nog nooit gehad. En hij heeft zijn studie, hij heeft zijn HVA-diploma. Dus daar echt zoiets van, ja, die gaat het maken. Dat wordt hem. En ik was van binnen gewoon eigenlijk heel ongelukkig met hoe mijn dag, zeg maar, ingedeeld was. Dus dat is voor mij een belangrijke les geweest, dat ik zoiets heb van, ja, ik wil gewoon inderdaad, dat is voor mij nummer één. Dat ik gewoon gelukkig ben en dat ik mijn passie kwijt kan in wat ik doe op dagelijkse basis. En dat is mijn stip aan de horizon.
Nou, heb je voor jezelf dan een beeld waar je wil zijn over als je 50 bent?
Niet zozeer. Ik ben niet zozeer bezig met over 5 jaar. Dat is voor mij ook nog te onaantastbaar. Ook als je zeker ziet hoe alles verloopt, zeg maar. Ik kan wel een theorie opmaken en weer een nieuwe stip zeg maar gaan maken. Maar ik weet toch, over 5 jaar zijn er weer allemaal andere dingen veranderd. En sta ik weer anders in het leven als dat ik nu sta. Dus dat, ja, moet je het zeggen, ik ben niet echt heel bewust bezig met over 5 jaar. Ik ben meer bewust bezig met inderdaad, word ik gelukkig van waar ik nu sta.
Oké, en daarin speelden je twee jongens een belangrijke rol?
Absoluut, absoluut.
Je maakt tijd voor trainingen?
Ja, ja precies. Dat is ook het mooie van zelfstandig ondernemer zijn. Dus inderdaad, vanmiddag, 4 uur, moet ik weer met de jongens van 7 tot 9 op een veld staan om ze de voetbaltraining te geven. Dus precies. Dat zijn ook van die leuke dingen die je...
Precies. Het is woensdagmiddag, ze hebben vrij, dus ja. Jij kunt aan hun trainen.
Ja, precies. Dan moeten ze aan de bak. Dan ga ik ze weer aan het werk zetten. Ja. Dus dat zijn leuke dingen.
Ja, ik vind het ook fantastisch. En ik vind het ook altijd heerlijk om te zien als die jongens aan het voetballen zijn. Mm-hmm. Die zijn zaterdagochtend om 8:30, tenminste bij ons beginnen ze om 8:30. En dan op het hoofdveld met allemaal kleine veldjes ingedeeld. Ja. En dan rennen ze achter de bal met z'n allen. En je ziet al die jongetjes die al wat talent hebben, die slimmer zijn. En anderen die totaal niet weten wat ze aan het doen zijn, maar gewoon plezier hebben. Het is zo fantastisch. En dat heeft niets met voetbal te maken. Dat zal elke sport hebben. Maar het is gewoon fantastisch om daarbij te zijn. Dat mee te maken. Ook al, zoals ik nu zie, er zijn niet met mijn eigen kinderen nog steeds, is het gaaf om te zien.
Ja, ik vond zelf een heel mooi moment. Ik ben dan ook de coach van het team, de JO82, de jeugd onder 82. Er hebben allemaal talentjes bij elkaar gestopt en er zit één jongen bij en die heeft 6 jaar lang in Qatar gewoond. En die is dus nu voor het eerst terug in zijn thuisland, zeg maar, in Nederland. En die voetbalt. En dat was dus enige tijd geleden hadden we dus een wedstrijd. En toen viel er sneeuw. Dat was dus de eerste keer in zijn leven dat hij sneeuw zag. En dan gaat dan zo'n kopje er maar bij houden, zeg maar, tijdens de wedstrijd. Ja, dat zijn echt van die hilarische dingen waar je dan, zeg maar, op stuit. Waar je, zeg maar, met die kinderen bezig bent om ze een voetbalwedstrijd, zeg maar, te laten winnen. Ja, die staat letterlijk met zijn hoofd omhoog, met zijn mond open, proberen de sneeuwvlokken te vangen. Ja, dat waren geweldige dingen. Dat zijn allemaal van die grappige dingetjes die je dan meemaakt.
Dat weet ik zelfs nog. Dat was denk ik toen hij in de C zat. Of in de D zat hij, onze zoon, voor duidelijkheid. Mm-hmm. Mijn zoon. En toen speelden we in Zutphen. En dat is één voetbalclub in Zutphen, een voetbalvereniging, die zit naast het spoor, heel dicht bij het station van Zutphen. Mm-hmm. En dat is een groot rangeerterrein, dus er komen vrij veel treinen langs. En dus en de jongens van het team, die deden echt voor het grootste tijd niets anders dan naar die treinen keken. Ze hebben dus gewoon dik verloren, omdat ze gewoon alleen bezig waren met die treinen voor het grootste deel van het spel. Dus, en ook dat is mooi om te zien, terwijl je dan zelf natuurlijk wel enigszins gedreven bent om dat te doen. Ik ben dan geen trainer, maar wel de leider. Maar het is gewoon mooi te zien dat er nog in hun hoofd zoveel andere dingen zijn en dat ze niet met één ding bezig zijn om daar het beste in te zijn.
Dat is heel gewoon, veel afleiding.
Ja. Heerlijk is dat gewoon. Ja. Je bent bij Winst.nl, bij Ilko de Boer begonnen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch wel een van de internetondernemers in Nederland, denk ik.
Denk ik zeker, ja.
Die ooit begonnen is met het verkopen van zijn LP's op eBay. En ondertussen ontzettend veel dingen heeft gedaan. Mm-hmm. Wat is het belangrijkste dat jij daar hebt geleerd? Wat is het waar je het meest aan hebt wat je nu nog gebruikt?
Ik heb daar zeker heel veel aan gehad, aan die periode. En ik denk het belangrijkste is... Ik heb altijd het idee gehad, altijd dat brandende verlangen, zeg maar, van binnen om voor jezelf te beginnen, om zelfstandig ondernemer te zijn. Alleen inderdaad, in die corporate saleswereld, dan leer je maar één kant en dat is verkoopgesprekken voeren. Dus dan is de enige optie die je hebt om jezelf als freelance verkoper in te zetten. Ja, dat was niet een idee dat mij aansprak. Maar in mijn hoofd maakte ik ook alles daaromheen van het zelfstandig ondernemer zijn, maakte ik heel complex. Zoals inderdaad de boekhouding, de btw-afdracht, allemaal dat soort dingen. Ja, dan heb je bij die corporates, wordt dat allemaal voor je geregeld. Dus jij gooit je contract over de schutting en je hoeft je nergens meer druk over te maken. En ja, dat soort facetten die mij, waar ik geen affiniteit mee heb, die mij ook niet aanspreken, die ik al heel snel als stoffig ervaar. Die hielden mij tegen, die beperkten mij erin om echt daadwerkelijk die stap te zetten, die sprong te wagen. Ik maakte daar inderdaad echt iets heel complex van. En bij Winst faciliteren ze heel veel mastermind groepen. Dus er kwamen heel veel succesvolle ondernemers bij elkaar om elkaar inzichten te geven, om met elkaar inderdaad kennis te delen, om eigenlijk alles wat je binnen goede mastermind groepen ziet gebeuren, om dat met elkaar te delen en elkaar uit te dagen. Maar ja, ze vertellen dus ook vanuit de praktijk van dit zijn de dingen waarmee ik succes behaal. Ja, en jij zit daar als business coach, zit je daarbij. Ja, en dan zie je dus dat inderdaad de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die geserveerd wordt. Dus iets wat ik in mijn hoofd heel complex maakte, kon ik daar ervaren in de praktijk dat het helemaal niet zo complex was. Dat het gewoon inderdaad de enige belemmering ben jij zelf. En je moet gewoon een sprong gaan wagen. En dat, ja, dat is denk ik vooral de belangrijkste les die ik vanuit die tijd heb meegenomen.
Gebruik je nu die facilitatorrol als in zo'n mastermind nog steeds in je eigen bedrijf nu?
Hoe bedoel je dat specifiek? Nee,
als ik het goed nu lees op jouw site en van je begrijp, dan zit je met name in de 1-op-1 coaching.
Ja, dat vind ik het leukste om te doen.
Maar hoe schat je de waarde van masterminds in dit geheel?
Ik denk absoluut.
Maar jij faciliteert het op dit moment niet?
Nee, op dit moment faciliteer ik geen mastermind groep. Dat is wel iets wat altijd sluimert op de achtergrond, zeg maar. Maar dan moet je de kracht van de mastermind is de groep. De mensen die eraan deelnemen. En als er één zwakkere schakel of één schakel tussen zit die niet op hetzelfde niveau zit, dan trekt die de rest van de groep naar beneden. En dat maakt het lastig. En dat maakt het... Dat maakt het verschil tussen een waardevolle investering van je tijd of a waste of time. En ja, ik neem mijn tijd heel serieus. Dus inderdaad, het is wel iets wat meeweegt. En je komt zeker inderdaad on the road, als je onderweg bent, kom ik nog veel mensen tegen uit die tijd. Joeri Meuleman, Seb, Robert. Allemaal jongens die inderdaad heel actief waren achter de schermen bij Wint. En dat was ook gewoon een hele mooie groep mensen, zeg maar, bij elkaar. En dan hebben we het gewoon vaak even terloops en lachend over van... ja, als we gewoon ons gezamenlijke netwerk inzetten... dan hebben we eigenlijk gewoon een perfecte mastermind groep. En dat is iets wat wel in theorie inderdaad mee, zeg maar, op de achtergrond meespeelt... maar wat nog niet vorm heeft gekregen. Maar wat wel gewoon een heel leuk idee is om bij stil te staan, om over na te denken, om over te fantaseren, zeg maar. Dus ik denk dat ook wel gaat gebeuren.
Maar op dit moment zit je zelf ook niet in de mastermind?
Nee, niet meer. Niet meer. Okay. Nee,
klopt. Wel gezeten?
Ja, ik heb dat wel gezeten, ja.
En waarom is het gestopt?
Eigenlijk door hetgene wat ik net schetste.
Het is gewoon een zwakke schakel in de groep en ik viel
het. Ja, het klinkt heel denigrerend, het klinkt heel stom, maar... zo wil ik het ook helemaal niet zien. Kijk, iedereen stapt met de beste intentie, zeg maar, zo'n mastermind groep in. Alleen als je... Ja, jij zit ook in het online marketingwereldje. Als jij het inderdaad bijvoorbeeld hebt over bepaalde details die je moet aanpassen voor conversie, om de conversie te verhogen in je mailinglijst, om een voorbeeld te noemen. En iemand heeft nog niet eens een mailinglijst en die stelt de vraag, ja, wat is conversie dan precies? Ja, dan is dat niveauverschil is gewoon te groot. En dan wil je elkaar wel oprecht verder helpen, maar er is gewoon te weinig raakvlak, zeg maar, erin. En dan zie je dat op een gegeven moment dat ook een beetje gaat verwateren. Van, het is moeilijker om weer... bij elkaar te zitten. Iedereen geeft prioriteit natuurlijk aan zijn eigen agenda. Dus dan verwatert dat, zeg maar, in die
zin. Ik zit zelf ook in twee masterminds. Ja, en werk met twee buddies samen. Mm-hmm. En ik vind het super waardevol. Ik zit in één mastermind zit ik sinds 2010. De andere sinds 2012, volgens mij. Mm-hmm. En de ene is grotendeels live ontmoeting. Anders ook via Skype. En ik heb zoveel geleerd in die masterminds. Ja. Dus ik heb zoveel waarde, vind ik ook telkens weer in die mastermind. Omdat je, ondanks dat je van een... bij ons zijn het dan... we hebben allemaal verschillende ondernemingen en dus doen verschillende dingen. Ondanks dat je van een verschillend niveau bent, ondanks dat je verschillende dingen doet, kun je enorm veel van elkaar leren en kun je naar elkaar luisteren. Dus je kunt je sores kwijt in die groep. Die je thuis niet kijkt. Ja. De meeste mensen, ondernemers zijn, die hebben een partner die geen ondernemer is. En ook in het gezin is er, en of familie is er heel vaak geen ondernemer, zeg maar, waar je mee praat. Mm-hmm. En als het wel is, wil je vaak niet over de slechte dingen praten. Wel, in de mastermind ontwikkel je zo'n band met elkaar die zo intiem is, waardoor je juist die dingen die je heel moeilijk vindt, die niet goed gaan, wel kwijt kunt. En die mensen ook uit je kunnen halen op het moment dat ze een paar kritische vragen stellen. Mm-hmm. En dus gaat het in mijn ervaring in die mastermind heel vaak niet meer over de details. Wat conversiebank is, maar gaat het veel meer over het ondernemen, over het mens zijn, over de dingen die niet goed lopen en waarom dan niet. En waarom pak je het dan niet op, Erno? Waarom ga je niet aan de slag?
Die je verantwoordelijk houdt, zeg maar. En dat is ook wel een belangrijk facet, hoor. Dat is denk ik het belangrijkste facet ervan, waar de meeste mensen geen rekening mee houden. Het is het uitspreken van jouw doelen, dat jij zegt tegen iemand anders, dit is wat ik ga doen. Dat werkt vele malen sterker. Dat is echt een stimulans om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Als ondernemer ben je vaak, alleen is ook maar alleen. En als je jezelf moet motiveren, jezelf moet uitdagen, is dat een stuk lastiger als dat je dat inderdaad in een groepsverband doet. Ik vergelijk dat zelf altijd met een personal trainer. Jij kan zelf naar de sportschool gaan. Oh, jij kan zelf naar de sportschool gaan. En daar de oefeningen doen. Weet je? Je gebruikt dezelfde apparaten. Je moet jezelf motiveren. Weet je? Alle facetten zijn eigenlijk hetzelfde. Maar als je daarheen gaat met een personal trainer. En daar investeer je zeg maar in. Dan zie je dat je veel betere resultaten gaat houden. Terwijl eigenlijk alles eromheen blijft hetzelfde. Maar het is iemand die jou uitdaagt. Die jou prikkelt om meer uit jezelf zeg maar, te halen. En dat is denk ik een heel belangrijk ingrediënt voor een marathon.
En ik denk ook, want ik zit bijvoorbeeld in twee groepen waar ik in train voor mijn conditie. En de een is een atletiekvereniging en de ander is bij de scheidsrechtervereniging. En doordat je in een groep zit, merk je ook daarin zeg maar de druk.
Ja,
dat is een beetje overdreven, maar de druk die je vaart om toch te gaan. Ja. Op dinsdag of donderdagavond, omdat je weet dat anderen dat ook doen.
Ja, precies.
En stap ik snel op de fiets om toch gewoon te gaan. En sterk nog, gisteravond, stom foutje herkennen, ging ik naar de training. En ik had natuurlijk van het weekend, loop ik dan voor mezelf. Dus ik had de schoenen niet in mijn tas zitten. En ik was laatst even gehaast. Mm-hmm. Dus ik fietste weg en ik kom aan en ik ben aan het omkleden. En ik ontdek dat ik mijn schoenen niet bij me had. Dus toen ging ik naar de groep terug en zeg, jongens, ik ga weer terug, want ik heb mijn schoenen vergeten. Dus, en dan kom ik thuis, dus ik pak de schoenen en ik ga gewoon alsnog hardlopen. Ja, omdat precies. Ik weet dat de groep ook hardloopt, dus ik ga het dan toch nog doen. Dus het hoeft niet altijd in mijn optiek een personal trainer te zijn. Het is ook de groep element wat hier een rol in speelt. Ik weet nog het verhaal van, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat zal ik wel in de show notes opnemen. En dat is de persoon van copywriting course, dat is met een K. En die maakt een weekplanning op een simpel A4'tje. Mm-hmm. En die deelt dat met een foto van dat A4'tje op zijn blog.
Ja.
Elke week weer.
Ja.
En dat is zijn commitment zeg maar naar de rest van de wereld om het te doen.
Precies.
En hij heeft wel een heel mooie manier, want hij heeft er maximaal 3 punten op staan voor de week. Mm-hmm. Dat is het, meer is het niet. Ja, ik vind dat super gaaf dat hij dat doet. En ik doe het niet, maar het helpt enorm om dit soort dingen
te doen. Het geeft veel meer motivatie, dat klopt.
Oké, dan zit je bij winst.nl, of winst moet ik zeggen, maar ik doe altijd winst.nl achter.
Ja.
en leer je van alles van Ilko de Boer en van al die ondernemers die er zitten.
Mm-hmm.
En een bepaald moment besluit je om toch ondernemer te worden. Wat is het moment dat je besluit om dat te doen?
Dat is iets wat inderdaad al, zeker als je zeg maar bij zo'n organisatie zit, dat is iets wat continu zeg maar, dat is een stemmetje in je hoofd die dat zegt. Want net wat ik zeg, je komt in aanraking met mensen die het in de praktijk brengen, die dus succesvol zijn met hun business. En eigenlijk alle obstakels die jij voor jezelf, alle beren die jij zeg maar op de weg ziet, die worden één voor één zeg maar weggetikt. Dus inderdaad, administratie, dat kan ik gewoon delegeren. Daar kan ik gewoon iemand voor inzetten. Oké, dat is obstakel 1 wat weg is. Dat is obstakel 2. En dan eigenlijk continu die hoge drempel die je eerst ervaarde, die wordt continu kleiner, 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 kleiner. Ja, en dan op een gegeven moment, dan moet er wel een breekpunt komen. Dus je ziet ook, dat zie ik ook omheen, eigenlijk iedereen die daar heeft gezeten, die is op een gegeven moment voor zichzelf begonnen. Ik denk dat dat ook een onvermijdelijke eindconclusie is van in zo'n omgeving zitten.
Ja, en je stimuleert Ilko dat ook?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, hij is zelf ook ondernemer. En dat zegt hij ook. Hij zegt ook van, om met ondernemers te werken, moet je zelf ook eigenlijk een ondernemer zijn. En een apart type mensen, een apart slag mensen. En hij kijkt ook echt naar de kwaliteit van de samenwerking. Hij zegt ook inderdaad letterlijk, als je een gesprek met hem voert van, kom voor ons werken, zegt hij ook van, ik weet dat wij niet 10 jaar met elkaar zullen zijn, maar in die periode dat we wel samen zijn, dan kunnen we mooie dingen samen bereiken. En ik denk dat dat ook een hele gezonde, een hele goede manier is om ernaar te kijken, zeg maar. Zeker in deze tijden, want mijn schoonvader heeft 40 jaar bij de ING gezeten. Ja, dat zie je tegenwoordig niet meer.
Nee.
Dienstverbanden worden steeds korter. Dus ik denk ook dat dat van hem uit een hele gezonde manier is om ernaar te kijken. En het is natuurlijk een vraag die heel vaak gesteld wordt. Als je bijvoorbeeld ziet dat een SEP weggaat bij de IMU van Tony, zeg maar. Tony en Ilko werken natuurlijk dicht samen. Ik moet zeggen dat ik daar altijd weg ben. Dus ik weet niet hoe dat momenteel zit. Maar toen was het echt een hele hechte samenwerking. Ja, dan zie je dat SEP voor zichzelf gaat beginnen. Weet je, iedereen die gaat op een gegeven moment zeg maar zo'n sprong maken. En dan krijgt hij waarschijnlijk ook de vraag van, ze doen de kennis op en dan gaan ze zeg maar daar zelf mee aan de slag. Maar zo is het eigenlijk helemaal niet. Want je moet wel echt je ook je steentje bijdragen, zeg maar. En ik denk dat hij dat ook op die manier ziet. Van, om met ondernemers te werken, moet je zelf ondernemer zijn. Dus ik weet ja, ondernemers werken nou helemaal niet zo goed voor een baas. Die moeten op een gegeven moment zelf hun vleugels gaan uitslaan.
Ja. Dus dat, ja. Met Tony Lobbig heb ik ook een interview gehad. Ja? Ik zal ook de link naar die interview in de podcast in de show notes zetten. Mm-hmm. En uit mijn hoofd weet ik niet welke aflevering het was. En Tony Lobbig is de Internet Marketing Universiteit. Dat is een leuk interview over hoe hij websites bouwt en hoe dat een heel systeem achter zit. Je bent voor jezelf begonnen. Op dit moment concentreer je op business coaching. Dat je dat je ondernemers helpt met één op één. Maar wat voor soort ondernemers help je vooral?
Het zijn wel de meer zeg maar serieuze ondernemers. Dus dat heeft wel een bepaalde omzetdoelstelling. Moeten ze al doen op dit moment om een samenwerking met mij te kunnen aangaan.
Wat is de omzetdoelstelling?
Ze moeten minimaal een ton doen.
Okay.
En dan is het afhankelijk van hun persoonlijke doelen. Dus inderdaad, willen ze naar 3 ton, willen ze naar 5 ton, willen ze naar 1 miljoen? Of werken ze nu 80 uur en willen ze naar 40 uur zonder kwaliteitsverlies te leiden? Dus het is, ja, dat is ook hetgeen wat me aanspreekt, dat 1-op-1 werkt. Dus het vertalen van al die strategieën, van al die structuren, van al die facetten die je kan inzetten om jouw business naar het volgende niveau te brengen, die maatwerk te maken voor jouw situatie en voor jouw doel. Want als jij bijvoorbeeld een slager bent, ja, dan heb je een hele andere aanpak nodig als dat jij een architect of een advocaat bent. Dus juist die vertaalslag maken en die moeilijke materie zeg maar vormgeven door zeg maar samen in gesprek te gaan en te zeggen van oké, dit is stap 1, dit is stap 2. En dan samen dat traject door te gaan, ja, dat vind ik heel, dat geeft heel veel voldoening.
Heb je ook zoveel variatie in je ondernemers die je helpt?
Ja, echt. Ja, hele vreemde dingen. Ik heb bijvoorbeeld, dat had ik nooit verwacht. Ik doe al mijn marketing doe ik uitsluitend op Nederland. Dus dat is ook, jij noemt geen doelgroep, maar een doelgroep zeg ik dan wel. Mijn doelgroep zijn Nederlandse ondernemers die dus inderdaad een serieuze business hebben. Niet de allergrootste zijn, dus niet inderdaad 40, 50 mensen voor zich hebben werken, maar die gewoon inderdaad smart willen werken. Dat is zeg maar in essentie mijn doelgroep. Dus daar focus ik ook mijn marketing op. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, dat ik mijn winst had, ben ik in contact gegaan met Dennis van Studio Maestro. Die heeft ook een bekende podcast. En die had ik gewoon terloops zeg maar wat tips gegeven over verkoop. De porcupine, het stekelvarken. Die heeft hij toegepast. En dat hij dus zijn podcast start, had hij zoiets van, ik wil het over sales hebben. Dan wil ik jou in die uitzending hebben. Wil je dat doen? Eigenlijk tussen neus en lippen door. En die uitzending is denk ik bijna 3 jaar geleden nu. Daar krijg ik nog steeds echt mijn klantenaanvragen op binnen. Van ja, we hebben jouw podcast gehoord. Sales, hartstikke leuk gesprek geweest. We willen graag met jou werken. En er zitten dus heel veel cliënten uit België in. En dat is heel vreemd. Dus wat voor mij daar de oplossing voor is, is dan spreek ik 1 keer in de zoveel tijd spreken met ze af in Den Bosch. Bij een Flesher Hotel voornamelijk daar. Dat zit zeg maar op de helft. Dus ik rijd naar Den Bosch toe en rijd naar Den Bosch toe. En dan 1 keer in de 6 weken zitten we samen om te coachen. Ja, en dat is een architect, een burgemeester, een advocaat. En aan de andere kant heb ik weer een staalbedrijf. En dan heb ik weer een dame die een taalinstituut heeft. En ja, dan moet je het zeggen, ik focus me vooral op Cialdini, zeg maar beïnvloeding, dat soort facetten. En daarin is het niet echt afhankelijk van in welke sector, in welke branche je zit. Mensen zullen altijd op bepaalde prikkels op een bepaalde manier gaan reageren. Dus als je inderdaad jouw product of dienstverlening schaars maakt, dan zullen mensen eerder geneigd zijn om tot aankoop over te gaan. Ja, of jij inderdaad een slager bent, of jij bent een architect. Ja, dat werkt hetzelfde, want mensen werken in principe in die zin hetzelfde. Dus het is voor mij niet afhankelijk van jouw product of dienst. Het is meer afhankelijk van jouw mindset, jouw doelen en ja, waar jij staat als ondernemer. Of ik daarin van meerwaarde kan zijn. Of ik jou kan ondersteunen om die doelen te gaan bereiken.
Wat is de kern van die porcupine?
Stekelvark is een hele mooie. Dennis zat toen de tijd. Ik weet wel dat hij inmiddels zijn business helemaal heeft omgegooid. Met podcasten is hij zich nu meer mee gaan bezighouden. Maar toen was het voornamelijk website bouwen. En mensen, een van de meest bekende uitspraken van mij is verkoop de bestemming en niet het vliegtuig. Ja, bij webdevelopers gaan ze uitsluitend in het vliegtuig zitten. Dus mensen willen een website. Ja, wat moet er op die website? Dus je gaat al die specificaties ga je door. En daarin zijn ze ook geneigd om die specificaties te behandelen. Alleen wanneer jij met iemand rond de tafel zit die zijn website wil laten aanpakken, dan mag je er toch wel van uitgaan dat diegene geen ervaring of geen kennis of expertise heeft van websites. Dus die gaat jou allemaal lastige vragen stellen, zeg maar. Wanneer kun je opleveren? En wat voor resultaat mag ik verwachten? Ja, dat zijn hele lastige vragen. En wij zijn geneigd als verkoper om die te gaan invullen voor de klant. Dus dan ga je ze allemaal opties geven. Dus dat noem ik zelf weer de huisarts of de specialist. Je gaat je als huisarts, zeg maar, neerzetten. Van oké, we kunnen optie A, we kunnen optie B, we kunnen optie C, we kunnen optie D. Kies jij maar. Dus dan leg je de keus bij de klant. Alleen jij zit daar als expert rond de tafel. Ze willen juist jouw hulp, ze willen jouw kennis. Dus je gesprek gaat een helemaal een kant op die je niet wil. Dus je gaat mensen verzadigen met de informatie. Je gaat de analytische kant van hun brein aanspreken. Ja, er worden geen keuzes gemaakt. Er worden geen knopen doorgehakt. En een hele simpele manier, die komt van Tom Hopkins af. En Tom Hopkins is een bekende makelaar in Amerika. En die ging dan van de 100 huizenbezoeken die hij deed met mensen, verkocht hij de 98. En dat was simpelweg omdat hij vaak een techniek toepaste. Dat noemde hij de porcupine, het stekelvarken. En had hij dus lastige vragen als dit, zag hij als een stekelvarken die in je schoot werd geworpen. En wat doe je als je een stekelvarken in je schoot krijgt? Dan gooi je hem eigenlijk gelijk direct terug. Dus dan was het bijvoorbeeld, wanneer kan je de website opleveren? Nou, wanneer wil je dat de website opgeleverd wordt? En dat is een voorbeeld van het stekelvarken van de porcupine. Okay. Dus dan ga je iemand exact geven wat hij wil op basis van zijn informatie, van zijn waarheid. Als iemand dat uitspreekt, is dat zijn waarheid. Daar zal hij niet meer van afwijken. En dat is ook het gekke, want heel vaak denk je van, die mensen willen de website zo snel mogelijk, wacht is er niet meer bij. Dus die willen die website waarschijnlijk binnen 2 weken. Dus dan zeg ik maar, ja, je kan die website opleveren binnen 2 weken. Maar in die 2 weken is die net op vakantie. Dus dan is het van, ja, nee, dat past niet, dit valt af. Terwijl als je die klant laat zeggen, dan zegt hij bijvoorbeeld, oké, wanneer wil je het opgeleverd? Ja, over 2 maanden. Dan heb je in 1 keer in plaats van 2 weken, heb je een deadline van 2 maanden. Dus je geeft jezelf veel meer ruimte, veel meer rust. En die klant is ook tevreden, omdat je hem exact geeft wat hij of zij wilt. Dus dat is een hele mooie, maar simpele techniek.
Dat klinkt goed. Ja. Het vraagstel is hier dus ook weer ontzettend belangrijk.
Ja, absoluut. Absoluut.
Oké, nu even kijken, hoe krijg jij nou klanten? En hoe gebruik jij de online bij? Mm-hmm. Wat is jouw belangrijkste online kanaal om leads te krijgen?
Ik denk dat het voornamelijk inderdaad ook bloggen is. Ik schrijf heel veel artikelen. Dat is ook een structuur die ik nu al 3 jaar lang volhoud. Elke maandag op 11 uur deel ik een klantervaring, een strategie, een techniek, een sales techniek. Eigenlijk, ja, het verschil, dat is maar net hoe mijn pet op dat moment staat. Dat ik denk van, ja, dit is waardevol om te delen. En dat doe ik dus elke maandag om 11 uur. Dan zet ik een artikel online en dat wordt, hoewel er wel heel veel lurkers zijn, een beetje vakjargon, maar heel veel mensen die het inderdaad lezen, het bekijken, maar niet reageren, niet delen, niet sharen, allemaal dat soort dingen niet doen. Het is bij elke cliënt waar ik kom, wordt er altijd wel een opmerking gemaakt van, ja, ik heb inderdaad dit en dit artikel van jou gelezen. En ik heb dat artikel van je gelezen. En dat gaf de doorslag. Dus ik denk dat blogartikelen een hele belangrijke facet is. Maar daarnaast maak ik ook gebruik van iets wat ze de bounce-theorie noemen. De bounce-methode. Klanten hebben zeg maar tussen de 8 en de 20 contactmomenten met jou nodig. Dat kan zijn telefonisch, dat kan zijn een blogartikel, dat kan zijn een foto op Instagram. Maar ze hebben 20 momenten zeg maar met jou nodig om genoeg vertrouwen op te bouwen om te zeggen van hey, ik wil Erno aan de telefoon hebben of ik ga Erno een mailtje sturen, als de behoefte er is in ieder geval. En een manier om dat versneld te doen, om versneld die relatie op te bouwen, is door verschillende social media in te zetten, want elk social media platform heeft weer zijn eigen intentie. Iemand die op Facebook zit, heeft een hele andere intentie, een hele andere bedoeling als iemand die op LinkedIn zit. En als je dat op de juiste manier zeg maar aan elkaar weet te koppelen, als een soort ja, spinnenweb, dus je neemt mensen mee naar verschillende omgevingen, dan bouw je zeg maar versnelde relatie op. Dus ik heb juist niet dat ik me echt op één kanaal focus, maar ik laat ze overal zeg maar een stukje van mezelf zien. En dat gebruik ik als contactmomenten om uiteindelijk die drempel om met mij in contact te komen zo laag mogelijk te maken. En soms moet je gewoon de stoute schoenen aantrekken en zelf contact opnemen.
Hoe nemen mensen het meest contact met jou op dan?
Ik heb een inschrijfformulier op mijn website staan. Die loopt goed, maar daar heb ik ook verschillende varianten van. Dus je kan op verschillende manieren kan je daar opkomen. Onder mijn LinkedIn-artikel heb ik altijd een soort
call to action. Wat staat op je inschrijfformulier? Wat is
eigenlijk heel sumier. Eigenlijk de informatie die ik op dat moment nodig heb. En ik heb ook verschillende varianten. Dus als iemand uit mijn e-mail funnel naar een formulier gaat, dan moeten ze meer informatie geven als dat iemand een LinkedIn-artikel naar een contactformulier
doet.
De drempel zo laag mogelijk te maken. Als iemand, zeg maar, eigenlijk de mensen in mijn e-mail trechter, die zijn warmer als iemand die op LinkedIn zit. Dus zodra die van LinkedIn 20 vragen, of nou niet 20 is overdreven, maar laten we zeggen 10 vragen krijgt, is die drempel om dat in te gaan vullen, om daar tijd aan te besteden, groter als dat ik ze al heel veel waarde heb kunnen geven via mijn e-mailtrechter en ze dan het formulier voorschoten. Dus dat is qua warmte van de lead, qua warmte van de klant, is dat het, ja, zijn het twee hele verschillende dingen. Dus dat is voor mij net afhankelijk waar je vandaan komt. En dat verschilt heel erg.
En staat hij dan op een soort salespagina, dat formulier?
Ja, zonder afleiding.
Ja, is het een korte of een lange salespagina?
Hele korte. Eigenlijk, ik wil geen afleiding, ik wil geen andere dingen. Als jij hebt gezegd, ik wil contact, dan is dat ook eigenlijk hetgene wat ik wil dat je dan op dat moment doet. Dus dan heb ik eigenlijk alleen je naam en een telefoonnummer nodig. Dat is de
kleine... En weet ze dan al wat je kost ongeveer?
Nee, vaak niet. Vaak niet. Dus dat voor mij is ook, ik investeer daar tijd in. Moet je dat zeggen? Het is lastig voor jou om direct met mij in contact te komen, zeg maar, via mijn website. Omdat ik eerst, zeg maar, wil dat je bepaalde dingen van mij ziet. En daarna merk ik gewoon dat de beste manier voor mij om klanten binnen te halen is echt 1-op-1 contact. Dus dan komt het telefoongesprek aan te pas. Maar dan ga ik niet mezelf pitchen. Dan ga ik eerst kijken inderdaad van, waar sta jij, waar loop jij tegenaan? En dan aan de hand daarvan kunnen we wel samen, zeg maar, ervaren of we een juiste match zijn.
De sales gebeurt eigenlijk altijd een telefoongesprek?
Ja, ja, uitsluitend.
Een fysieke ontmoeting is pas daarna?
Ja. Ja, tenzij, zeg maar, je hebt ook uit de e-mail marketing funnel of mensen die mij een langere tijd volgen, dan durf ik daar wel, zeg maar, mijn tijd in te investeren door te zeggen van, nou, als we gaan samenwerken, kom ik naar je kantoor toe. Dat is voor mij ook prettig, omdat ik dan echt een gevoel kan krijgen van het bedrijf. En je ziet dingen die je door de telefoon niet te zien krijgt, zeg maar, die je niet kan ervaren. En dan ga ik wel naar ze toe om daar gewoon een gesprek te hebben. Maar de opbouw daarvan blijft wel altijd hetzelfde.
Dus als ik in de kern kijk, dan is het je blogs en je uitingen, je berichten die je deelt op social media, dat zorgt ervoor dat mensen bekend met je worden, dat ze vertrouwen krijgt. En dat scherp je aan in de e-mails die je stuurt, want dan krijgen ze echt dezelfde content uit een blog, ga ik vanuit.
Ja, ik laat ze, zeg maar, kennis maken. Bijvoorbeeld dat inderdaad wat ik zeg, die veel van mijn cliënten komen via de podcast aflevering met Dennis. Dus dat wil ik dat ze dat heel snel zien. Mijn best gelezen artikel is Verkoop de bestemming, niet het vliegtuig. Dus dat wil ik dat ze dat zien. Dus dat ik...
Ja, dus als mensen abonneren op jouw lijst, dan zijn dat de artikelen?
Ja, dat zijn de dingen die ze als eerste te zien krijgen. Okay. En dan is het ook, ja, een kwestie van inderdaad ook beïnvloeding, filteren.
Wat doe je aan beïnvloeding?
Ik kan mijn tijd niet opschalen. Dus schaarste natuurlijk, autoriteit, dat soort mooie begrippen van Cialdini. Maar ik filter daar ook best wel hard in, zeg maar. Ik zeg ook echt daadwerkelijk van, nou, de aankomende tijd, even kort dubbel genomen, maar de aankomende tijd ga ik verschillende dingen met je delen. Dingen waarmee je beter in je business kan komen te zitten. Dat is bijvoorbeeld ook de trechter waarin ze komen als ze een e-book hebben gedownload. Heel vaak zijn het gewoon de mensen die zijn nieuwsgierig naar het e-book. Dus die wil het e-book lezen, maar dat zijn niet zozeer de klanten met wie ik een gesprek ga hebben. Dus ik wil eigenlijk heel snel filteren van welk type klant ben jij. Dus dan zeg ik ook van, ik ga de aankomende tijd inzichten, dingen, strategieën met je delen. Sta je daarvoor open, dan gaan we nog mooie dingen beleven. Maar ben je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het e-book? Of heb je daar niet interesse in? Schrijf je dan nu ook direct uit. Dus ik filter ook best wel hard, zeg maar, daarin. En dat komt door het simpele feit dat mijn verkoopmodel is persoonlijk contact. Ik moet contact met ze opnemen, ik moet ze bellen. Dus daar moet ik selectief in zijn.
Ja. Is dat ook bij de meeste klanten van jou zo dat het persoonlijk contact een belangrijke rol speelt?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat ze ook in hun verkoopstuk persoonlijk contacten een belangrijke rol spelen.
Ja, je ziet, zeker met mijn klanten, als je bijvoorbeeld die architect als voorbeeld neemt. Ja, dat zijn echt projecten. Dat gaat echt over tonnen. Ja, dat ga je niet je random leader voorbij pakken om te zeggen van, hey, ik ga er 2 ton overmaken. Daar is gewoon persoonlijk contact voor nodig. Dat moet gewoon. En dat is bij mij ook. Er zal waarschijnlijk niemand zijn die zegt van, hey, die Jerry, dat vind ik een aardige knul zo als ik zijn artikelen lees. Dat is een goede coach, die ga ik bestellen. Dat zal heus wel een keer voorkomen als we 10 jaar ervoor nemen. Maar ja, het is de meeste mensen hebben daar gewoon echt inderdaad persoonlijk contact voor nodig.
Oké, ik heb nog 2 vragen ter afronding. Yes. Als je kijkt naar jouw leven tot nu toe. Je bent nu 36. Ja. Wat is een grote fout die je hebt gemaakt? Als je teruggaat dat je dacht, wat is een grote fout, maar die heel anders uitpakte dan je had verwacht?
Zo, dat vind ik een hele goede vraag, hè? Daar moet ik even over nadenken. ja, wat voor mij zeg maar de belangrijkste levensles is geweest, en ik wil dat niet zozeer een fout noemen, maar ik heb altijd zeg maar mijn oogkleppen opgehad voor het feit dat ik salesmanager wilde worden. En dat ben ik als een blinde zeg maar gaan najagen, oogkleppen op door, weet je, ging ik niet linksom, dan ging het rechtsom, gewoon roeien en ruiten, gewoon gaan. Ja, dat heeft vanaf mijn 15e tot inderdaad mijn 25e heeft dat de belangrijkste rol gespeeld. Ik was echt zo'n carrièremannetje, zeker bij die corporates. Als het niet goed op mijn cv stond, dan moest ik het niet, zeg maar. Ja, dat vond ik wel een grote fout. Ik heb daar niet zeg maar de waarde geleverd, omdat ik meer bezig was met mezelf. Ik moet de target halen, ik moet de omzet halen. En wat dat voor jou doet, dat interesseert me niet. Ik ga jou gewoon beïnvloeden dat jij inderdaad die omzet overmaakt. En wat er verder, ja, dat moeten de rest van de mensen op kantoor maar regelen. Want ik moet mijn omzet hebben, ik moet mijn target halen en mijn team moet zijn target halen. Dus dat is voor mij wel een fout geweest, zeg maar. En dat vind ik, dat wat ik nu doe, vind ik veel interessanter om te... Dat is ook inderdaad iets waar ik de deksel dus inderdaad op mijn neus heb gehad. Dat ik eenmaal salesmanager was, die functietitel had die ik zo graag wilde hebben. Ja, toen was het eigenlijk helemaal niet wat ik dacht dat het zou zijn. En dat is voor mij wel de belangrijkste les geweest. En gelukkig ben ik heel jong dat ik die les geleerd heb. Dus dan kan ik nog heel lang profijt van hebben. Ja. Maar dat is wel de grootste fout, denk ik, geweest. Door gewoon met die oogkleppen op en blind gaan op die functietitel. En die functietitel zegt helemaal niks. En dat is nu ook met business coach. Ja, ik voel mezelf geen business coach.
Wat voel je zelf wel dan?
Ja. Dat is denk ik ook een van die mooie dingen. Je hebt die stappen, zeg maar. Die vier stappen van onbewust onvaardig, bewust onvaardig, bewustvaardig, onbewustvaardig. Ik was kind, zeg maar, dat ik me met sales ging bezighouden. Dus heel veel van de dingen, dat is bij mij zo vanzelfsprekend, dat je daar ook aan gewend bent. Dat je dat niet normaal vindt. Ik kan dus daarom, dat ik tienduizenden salesgesprekken heb gehad, weet ik precies van, oké, die is daar vatbaar voor. Dat zie je aan lichaamstaal, dat zie je aan de vragen die ze stellen. En dan weet je op een gegeven moment van, oké, deze vraag moet ik stellen of deze kant moet ik ze opsturen. Ze zoeken vaak een uitvlucht. Ik moet die deurtjes voor ze sluiten, zeg maar, dat ze wel naar de deal toe moeten. Dat herken je heel snel. Maar dat heb je zo vaak gedaan dat het onderdeel is geworden van je systeem. Dus daar hecht je daar ook minder waarde aan. Dus dat ik begon als business coach, had ik echt vier pijlers die voor mij alle vier even belangrijk waren. En dat was sales. Sales, maar die nam ik dan verliefd bij, want dat ken ik allemaal. Marketing, dat vind ik super interessant, zeker met de social media. Strategie en structuren. En die waren voor mij alle vier zeg maar super belangrijk. En daar besteedde ik alle vier evenveel tijd aan. Totdat ik zag dat inderdaad 80-85% van mijn klanten allemaal op die saleskant kwamen. En dat is eigenlijk dus iets wat je voor lief neemt, maar... Ja, wat je dus terugkrijgt van ja, dat is hetgene waar jouw klanten de connectie mee maken en waar jij je focus op moet leggen. En dat is ook daadwerkelijk de eerste pijler die ik behandel als mensen een samenwerking met me aangaan. Gewoon de verkoopprocessen optimaliseren, het verkoopgesprek optimaliseren, de pricing, de positionering, al die dingen.
Maar ben je dan meer een sales coach dan een business coach?
Ja, ik voel dat altijd of dat je dan in een hokje wordt geduwd, zeg maar. Dat vind ik met business coach ook. En mijn keuze voor business coach is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij jou. Waar hebben de mensen de herkenning mee? Hoe zien de mensen mij? En voor mij maakt het in essentie niet uit hoe je me noemt of hoe je me ziet. Ik ben gewoon Jerry en ik wil jou gewoon verder helpen. En noem je me business coach, is het goed? Noem je me, weet je, sommigen maken wel grapjes van ja, sales guru. Ja, dat vind ik ook goed. Nee. Maakt mij niet uit. Ik wil jou gewoon verder helpen. Ik wil gewoon zorgen dat je je doelen haalt.
Oké, laatste vraag.
Yes.
Als je kijkt naar de boeken die je hebt gelezen,
ja.
Wat is het boek wat je het meest hebt weggegeven of waar je de meeste waarde hebt uitgehaald?
Zo, dat is ook weer een hele goede vraag.
En die vraag heb ik gestolen, ja. Wil ik eerlijk in zijn, van...
Tools of Titans.
Yes.
Ja, Tim Ferriss. Dat vind ik ook een heel goed boek trouwens. Gary Vee vind ik ook heel leuk. Ask Gary Vee vind ik gewoon ook omdat het praktijk is. Praktijk spreekt me heel erg aan. Rich Dad, Poor Dad heb ik veel weggegeven. Vind ik een heel leuk boek. Gewoon ook omdat het... weer datzelfde verhaal laat zien van ja, de theorie maakt nog niet de praktijk. Want je denkt inderdaad, de rich dad is de succesvolle, beetje zakenmanachtige type. Terwijl die, weet je, die vlierenfluiter, die ondernemer die alles aanpakt en doet, dat is eigenlijk de rich dad. Dus dat vind ik een heel mooi, boek om weg te geven. Flow vond ik een heel leuk boek. Die geef ik vaak ook aan mijn cliënten als leesmateriaal. Zijn er zoveel. Het is altijd maar net welk moment het is. Ik lees ook heel veel boeken. Lees ik nog een tweede keer of een derde keer. Dan haal je altijd iets anders eruit. 4-Hour Workweek vind ik daar een mooi voorbeeld van. Dus elke keer als je het leest, haal je daar weer nieuwe waardevolle lessen uit. Maar dat is allemaal weer praktijk. En dat praktische van Tim Ferriss vind ik ook heel mooi. Dat hij zoiets heeft van, oké, ik ga judo kampioenschappen meedoen. is het strafbaar om mensen uit de ring te duwen, fysiek? Nee? Oké, dan ga ik dat doen en dan word ik op die manier kampioen. Weet je? Dus die kijkt gewoon letterlijk van, ja, wat is het einddoel en hoe gaan we daar het snelst komen? En dat vind ik gewoon heel mooi. Want je bent heel erg geneigd om, ja, is het een doel of een middel? En wij zijn heel vaak geneigd om onze tijd te steken in een middel, omdat wij voor onszelf hebben bedacht van, dat middel gaat me naar mijn doel brengen. Maar er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. En dat vind ik dus wel een heel mooie les, zeg maar, om dat daaruit mee te nemen.
Oké. Waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Het beste vinden gewoon direct via mijn website, jerryvanstaveren.nl. Okay. En anders ben ik op alle social kanalen te vinden. Facebook, LinkedIn, noem het allemaal maar op.
Dankjewel, Jerry.
Jij ook, bedankt, Erna.
Dat was het gave gesprek met Jerry. Je vindt de namen en links die we noemen in het gesprek in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show148. Vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show, want als je dit gaaf vindt, krijg je vanzelf de volgende aflevering in je telefoon, bijvoorbeeld in jouw podcast-app van Apple of in de Player FM-app op je Android. Het maakt me niet uit op welk kanaal jij gebruikt, welke tool je gebruikt. Als je je abonneert, krijg je niet vanzelf de volgende aflevering in je oren te horen. Zoek dan op de Erno Hanning Show op jouw favoriete app. Abonneer en wij krijgen dan een beeld dat je van ons houdt. Dat je een beetje van mij houdt. Nou, ik zou het super fijn vinden. Dank je wel alvast. Denk je dat deze aflevering met Jerry interessant is voor andere mensen? Deel hem gerust en doe een duimpje, want dan zien wij het ook. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast? Stuur me dan een mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Graag hoor ik je in de volgende aflevering. Tot dan!
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.